De eerste vraag die ik hier heb luidt: enerzijds is de mens naar Gods beeld geschapen en mag je dus best trots op jezelf zijn. Anderzijds moet je alles schade achten en je richten op de Heer Jezus. Waar haal je dan je zelfbeeld vandaan? Ik vind het een bepaald conflict. Ik zou eigenlijk een tweede vraag, al klinkt die dan heel anders, erbij willen betrekken. Hoeveel invloed heeft een bepaalde geaardheid van een mens op zijn geloofsleven? Er blijven toch wel heel wezenlijke verschillen tussen mensen. Ja. Ik denk aan de ene kant dat er vandaag aan de dag het gevaar bestaat om psychologische aspecten te overwaarderen. Je kunt daar veel te veel nadruk op leggen en het gevaar bestaat dat alles verpsychologiseerd wordt. Er zijn al hele richtingen die het onderwijs van Christus willen verpsychologiseren en dan ga je helemaal de scheve kant uit. Aan de andere kant denk ik dat er ook wel eens een keer te weinig aandacht is voor dat soort psychische verschillen in geaardheid. Terwijl het juist ontzettend belangrijk is, vooral in de zielzorg, in het pastoraat, om daar rekening mee te houden. Dat mensen heel anders in elkaar zitten. En als je met mensen praat die bepaalde problemen hebben, om dan goed te onderkennen of dat problemen zijn van geestelijke aard of van psychische aard. Of een vermenging daarvan. Als iemand een zondige weg gaat, dan kan dat zijn vreugde, zijn geloofsvrede belemmeren. Dan kan die depressiever worden. Maar dat is maar één van wel 20 oorzaken van depressiviteit. En als je tegen iemand die depressief is zomaar lukraak zou zeggen, dat komt omdat jouw verhouding tot de Heer niet goed is, dan heb je kans dat je zijn depressie nog veel en veel erger maakt. Want dat hoeft helemaal niet de oorzaak te zijn. Mensen kunnen depressief worden door puur fysieke oorzaken. Mensen kunnen depressief worden door puur psychische oorzaken. En mensen kunnen depressief worden door geestelijke oorzaken. En wie daar geen verstand van heeft, wie dat allemaal door elkaar gooit, of andere dan geestelijke oorzaken zelfs helemaal miskent, die gaat in de zielzorg geweldig de mist in. Die trapt mensen in de goot. Ik zal u weer dat voorbeeld noemen wat ik straks vertelde over dat meisje dat me gisteren aansprak over haar vermeende onheiligheid om aan het avondmaal te gaan. Als ik met zo'n meisje praat, dan is het eerste wat ik moet ontdekken, gaat het hier nou om een verkeerd verstaan van de schrift? En ik kwam al gauw tot de ontdekking dat ze met een geweldig laag zelfbeeld kampte. Daar hebt u nou dat woord dat precies hier in de vraag staat. Ze had ook nog een andere huidskleur, dat gaf haar ook nog eens een extra minderwaardigheidscomplex. Ze had zo'n verschrikkelijk laag zelfbeeld dat helemaal niets te maken had met haar al of niet vermeende graad van heiligheid of onheiligheid. Haar problemen zaten voor het allergrootste deel, daar had ik niet veel tijd en moeite voor nodig om dat voor mezelf vast te stellen, waren van psychische aard. En dat betekent ook dat je je aanpak daarvan daarop moet afstellen. Ik merkte dat ook al heel gauw, dat als ik Bijbelse argumenten noemde die gewoon op haar afgleden, niet omdat ze daar niet voor open stond, tegendeel. Ze wilde heel graag naar het woord luisteren en ze wilde heel graag de Heere dienen. Ze dacht juist van zichzelf dat ze dat veel te weinig deed. Maar waar het om ging is dat haar probleem niet op dat terrein lag. Ze kwam dus met alles wat ik zei, ja maar, u kent zulke mensen misschien wel eens, ja maar dit en ja maar dat. Ja maar ik ben zus en ik ben zo. En dan merk je, ja, geen enkele Bijbeltekst helpt haar, want haar probleem ligt niet op dat vlak. Haar probleem ligt in haar geweldig lage zelfbeeld. En dat was in dit geval een psychisch probleem en niet een geestelijk probleem. Met andere woorden, je moet daar dus ook goed onderscheid tussen maken. Een geestelijk zelfbeeld is wat anders dan een psychisch zelfbeeld. Mensen die een zeer laag psychisch zelfbeeld hebben, presteren slecht, lijden aan faalangst, lijden aan gebrek aan zelfvertrouwen, durven niets te ondernemen, hebben een minderwaardigheidscomplex en dat is een slechte zaak. Zulke mensen functioneren slecht. En het betekent ook in de praktijk vaak heel eenvoudig dat ze ook geestelijk daardoor weinig bruikbaar zijn. Niet omdat ze niet willen, niet omdat ze een vleeselijke gezindheid hebben, niet omdat ze de dingen van de wereld lief hebben, niet omdat ze aardsgezind zijn, en noem al die dingen maar op. Dat zijn ze juist allemaal niet. En toch zijn ze zo weinig bruikbaar omdat ze een laag zelfbeeld hebben. En ik heb straks al gezegd, één van de oorzaken, niet de enige, en je mag dus ook niet generaliseren, maar één van de oorzaken is dat ze in hun jeugd al veel te weinig aanmoediging gekregen hebben. Veel te weinig respect en waardering. Een van de basale behoeften van de mens is respect en waardering. Mensen die tegen ons zeggen, dat heb je goed gedaan. Tegen kinderen dat te zeggen, dat heb je goed gedaan. Als ze iets goeds gedaan hebben. En niet alleen maar zeggen, dat heb je slecht gedaan, als ze iets verkeerds gedaan hebben. Dat zijn heel eenvoudige, simpele dingen. En ik ga met heel veel studenten om. En je komt altijd weer heel veel van dat soort studenten tegen. Nou, ik wil niet overdrijven met dat heel veel, maar het zijn er in elk geval te veel. Die met zo'n laag zelfbeeld te kampen hebben. En een van de belangrijkste oorzaken daarvan is een groot gebrek aan waardering. Vooral van de kant van de ouders, maar ook van de kant van anderen in hun jongeren, in hun kinderjaren. En als ze het gevoel hebben, ja, ik kan niks, dan kunnen ze ook niks, ook op geestelijk terrein niet, terwijl ze best willen. Dus je moet een groot onderscheid maken tussen de mensen die helemaal niet echt willen, omdat ze vleeselijk gezind zijn, en de mensen die best willen, maar niet kunnen, vanwege dat lage zelfbeeld. En dan zul je ook daaraan moeten werken. Er is dus ook een enorm verschil tussen het besef dat in jou, dat is in jouw vlees, geen goeds woont, zoals Paulus het zegt. Dat je van genade afhankelijk bent. Dat onze gerechtigheid uitsluitend is die in Christus. En al die dingen meer, die allemaal zuiver op geestelijk vlak liggen. Terwijl je aan de andere kant, als het om het psychische vlak gaat, mensen duidelijk zult moeten maken dat de Heer God bepaalde kwaliteiten gegeven heeft, bepaalde eigenschappen, dat elk mens uniek is, dat elk mens er wezen mag, dat elk mens uitgerust is met unieke eigenschappen en kwaliteiten die anderen niet hebben, en dat je die ook voor God mag gebruiken. Dat het allemaal genade is, is als er iets goeds uit voorkomt, dat is de geestelijke kant. Maar dat je ze ontvangen hebt en dat ze een uitdaging zijn om ze ook te gebruiken, dat inzicht heeft vaak te maken met de psychische kant. En dat moeten we goed onderscheiden van elkaar. Als de catechisme zegt dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dan is dat een zuiver geestelijke uitspraak. Wie daar ongemerkt, onbewust een psychische uitspraak van maakt, die verlamt mensen totaal. Er is niemand die in de gemeente zonder schoolwerk nog wil doen, nog afgezien daarvan dat ook niemand meer het woord zal willen bedienen. Niemand zal nog ouderling willen worden. Want al die mensen zijn ervan overtuigd dat het alleen maar een grote bende zal worden. Want ze kunnen niks goeds. En dat is een grote verwarring tussen het psychische en het geestelijke. Als ik hier ga staan, dan is dat niet alleen maar omdat ik uit genade van God moet leven. Dat moet, anders wordt het helemaal niks. Dat heeft broeder Kees ook straks aan het begin goed gezegd. Maar aan de andere kant, ik mag het ook doen in de overtuiging dat de Heere God mij bepaalde capaciteiten daarvoor gegeven heeft. Als ik die gebruik voor mezelf, tot eigen eer en in eigen kracht, dan wordt het nog niks. Dan gaat het nog helemaal mis. Maar omgekeerd, niemand kan hier gaan staan zonder een bepaald beeld te hebben, een realistisch zelfbeeld van bepaalde dingen die hij kan en die hij niet kan. En ik dacht dat ik een vrij realistisch beeld had van een heleboel dingen die ik niet kan. Op technisch gebied en op sportief gebied en noem dan maar op. Er zijn ontzettend veel dingen die ik niet kan. En ik heb ook een idee van een bepaalde dingen die ik wel kan. Dat is de psychische kant. Als ik dat niet had, dan ging ik hier niet staan. Maar de geestelijke kant is dat die bepaalde capaciteiten niet genoeg zijn. Zonder Gods genade, zonder Gods kracht en zonder afhankelijkheid van hem wordt het nog niks. Maar dat wil niet zeggen dat als je maar genoeg afhankelijk van de Heer bent, dat iedereen hier kan gaan staan. En daarom is die balans tussen het psychische en het geestelijke zeer belangrijk. Dat mensen dat goed gaan verstaan. En de Bijbel gebruikt in onze vertalingen dat woord psychisch niet. Maar de Bijbel maakt ons ook duidelijk dat God ons bepaalde kwaliteiten gegeven heeft. Dat we talenten hebben ontvangen. Dat we gaven, genadegaven van de Heer hebben ontvangen. Dat hij ons allemaal op een unieke wijze heeft toegerust voor taken waarvoor hij ons roept. En als hij ons daarvoor roept, dan heeft hij ons daarvoor natuurlijke bekwaamheden gegeven. Maar hij wil ons ook de geestelijke kracht geven om die natuurlijke bekwaamheden op de goede manier te gebruiken. En daarom is het belangrijk dat mensen een gezond zelfbeeld hebben. Dat ze een gezond, een realistisch beeld hebben van wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. En van wat ze een beetje kunnen en van wat ze eigenlijk best redelijk goed kunnen. En dat wil helemaal niet zeggen dat ze daar dus dan hoogmoedig op moeten worden. Want tegelijkertijd weten ze dat die natuurlijke bekwaamheden niet genoeg zijn. Als er geen afhankelijkheid van de Heer is en een leven uit zijn kracht. En dat evenwicht, dat moet heel duidelijk zijn. En als hier dus staat, mag je best een beetje trots op jezelf zijn. Dan zeg ik, kijk, dat kan heel gemakkelijk weer scheef gaan naar de geestelijke kant. Mijn schoonmoeder zegt altijd, je moet niet trots zijn, je moet dankbaar zijn. Dus het woord trots, dat vermijd ik angstvallig in haar nabijheid. Maar ik denk dat ze natuurlijk in belangrijke mate gelijk had, anders zou ik het hier ook niet vertellen. Ik ga hier niet in het openbaar een beetje mijn schoonmoeder zitten afvallen. Dus ik zeg dat omdat ik denk dat ze op een belangrijk punt ook gelijk heeft. Trots zijn op, dat betekent toch heel gemakkelijk dat de eigen eer daar weer in naar voren komt. Dankbaar zijn betekent dat je altijd in dat besef leeft dat het gegeven goed is. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wat heb je niet ontvangen dat je niet ontvangen hebt. Dat geldt voor je natuurlijke bekwaamheden en dat geldt ook voor de genade, de geestelijke kracht die je mag ontvangen op een bepaald moment om die natuurlijke bekwaamheden ook op de goede manier te gebruiken. Goed, ik denk dat ik genoeg gezegd heb over deze twee vragen. Blijf deze over. In Filippenzen 3 stelt Jezus Christus centraal en dat wordt nog eens geciteerd. Met verschillende plaatsen. En is de vraag dit. Hoe moet ik nu evenwicht vinden in het toebrengen van eer aan Jezus of aan God de Vader? Of moet ik het niet zo gescheiden zien? Nou, gescheiden moet u het zeker niet zien. Maar er moet wel onderscheiden worden. ik denk dat het een belangrijk probleem is dat u aansnijdt. En dat ook heel vaak naar voren wordt gebracht. Er bestaat het gevaar inderdaad. Dat de Heer Jezus op een centrale wijze geëerd en gediend wordt die ten koste gaat van God de Vader. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben gelezen in het begin van Filippenzen 3 over onszelf als degene die God dienen door de geest van God. Uiteindelijk heeft de Heer Jezus ons ook tot de Vader geleid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In die zin is het heel belangrijk dat wij ook de Vader zijn plaats en zijn eer geven die hem toekomt. De Heer Jezus leidt ons tot de Vader. En als ik gelovigen ook, ik hoor dat niet, misschien in uw kring is dat niet zo vaak het geval, maar er zijn heel wat mensen die altijd bidden tot de Heer Jezus. Maar dan bidden ze tot de Heer Jezus eigenlijk ook over die dingen waarvoor ze hun Vader zouden moeten vragen. Als het gaat om gezondheid en kracht en bewaring en zegen en leiding, dan bid ik tot mijn Vader. Dan bid ik als kind tot mijn Vader. Ik bid tot de Heer Jezus als het gaat om mijn dienst. Want Hij is mijn meester. De Bijbel zegt niet dat God de Vader mijn meester is. Hij is mijn Vader en ik ben zijn kind. De Heer Jezus is mijn meester en ik ben zijn discipel. En ik zeg helemaal niet dat het niet aankomt, uw gebed, als u dat door elkaar gooit. Maar ik denk dat het wel, als we de schrift willen in ere houden, dat we zulke dingen mogen onderscheiden, zonder te willen scheiden. Als het gaat om de dienst, dan bid ik tot de meester, want ik ben zijn dienstknecht en zijn discipel. Als het gaat om de Vader, dan als het gaat om mijn behoeften als kind, dan bid ik tot de Vader. Maar ook als u zich zou vergissen in de adressering, dan wordt de post heus wel goed besteld. Dan moeten we natuurlijk ook weer soepel in zijn en elkaar daarin niet weer wettische verplichtingen opleggen. Maar het is goed om die dingen te onderscheiden. En als het gaat om eerbetoon, dan is het zeer belangrijk om dat goed te onderscheiden, dat de Vader aanbidders zoekt, zegt Johannes 4. Hij zoekt aanbidders. En dat betekent, God als Vader heeft recht, als ik dat zo even menselijk mag uitdrukken, heeft recht op onze vereering, op onze aanbidding. De Heer Jezus leidt ons ook in die aanbidding naar de Vader toe. Maar in Filippenzen 3 gaat het niet zozeer over vereering of aanbidding. Dan staat er God dienen in de geest van God. als het daarover gaat. Maar hier gaat het vooral over de wijze waarop je je leven inricht. En ook al staat het woord discipel hier niet, hier gaat het in feite over discipelschap. En dan ben ik discipel van de Heer, van de meester, de leraar. Hem volg ik, achter hem ga ik aan. Dat is het accent. Dus u hebt volkomen gelijk, alleen waar u het over hebt, dat vind je in andere hoofdstukken van het Nieuwe Testament. En die zijn ook belangrijk, die aspecten. En die zullen ook zeker nog wel aan de orde komen. En als u met uw vraag wilt aangeven dat wij niet al te christocentrisch moeten zijn op een wijze die tekort doet aan de eer van God de Vader, dan hebt u daarin volkomen gelijk. De Heer Jezus leidt ons tot de aanbidding van de Vader. Dat is zijn eigen streven geweest. En daar moeten we ons ook in laten leiden. Maar als discipel ben ik een volgeling van de Zoon. Van de Heer, van de Meester, niet van de Vader. Dat is geen gedachte die de Schrift kent. Discipelschap heeft betrekking op de navolging van de Heer Jezus. Dus ook hier gaat het om een recht onderscheiden van dingen zonder dat we ze per se willen scheiden van elkaar. Dat waren de vragen. Nou, dat is aardig gelukt met de tijd.
Laten we deze avond eindigen met dankgebed en dan nog een slotlied zingen. Liefdevolle Vader in de hemel, wat bent u goed voor ons. Dat u ons zoveel wilt geven. Dat u ons toch weer ook van die tere vragen wilt stellen. Van waar leef je voor? Ben je klaar als ik vanavond terugkom? Verlang je ernaar? Zie je ernaar uit? Maar ook zo'n wezenlijke vraag. Van is het leven je Christus? In de navolging van hem. Niet geforceerd, niet krampachtig, maar ziende op hem die ons is voorgegaan. Het lijkt zo heel moeilijk, maar als we omhoog kijken, zoals we dat ook vanavond gezongen hebben, dan maakt u het makkelijk. En dan zullen we ons verwonderen, omdat u het waarmaken zult nadat u beloofd heeft. Dank u wel dat we vanavond zo u mochten ontmoeten, dat we weer bemoedigd en vertroost naar huis mogen gaan. We bidden voor elkaar. We bidden voor degenen die alleen thuis komen straks. Dank u wel dat u er al bent. En dat u als het ware ook de deur opent. En zegt, kom binnen. Ik was hier al, voordat jij hier was. We leven in tijden waarin alles zo egoïstisch is geworden. Waarin allerlei mensen op eilandjes leven. Geef dat we ook naar elkaar om zullen zien. Dicht bij God, maar ook dicht bij de mensen. Dat we elkaar niet zullen vallen. Geef dat we de kracht van het gebed ook steeds meer mogen beseffen. De wandel met u. En maak ons zo klaar voor die ontmoeting met u. Als u straks wellicht aan ons zult vragen, hoeveel zie ik van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in jouw leven terug. We loven en prijzen u om wie u bent, om wat u doet. En om wat u zal gaan doen. En we willen bidden. Maranatha, Heer, kom spoedig weer. Daar zien we naar uit. Amen. Ik stel voor om staande te zingen, lied 96. Vertrouwen, wat erin spreekt. Dat we op God mogen bouwen als onze schild en onze verlosser. Dat hij de strijd voert en dat de hulde aan hem is gewijd, maar ook dat heerlijke vooruitzicht. En ik hoop dat dat ook op uw licht, op uw gezicht te lezen zal zijn. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan in rust met u, die mij hebt voortgeleid.